Geliefde broeders en zusters, gemeenteleden en gasten hier en hen die via de kerkradio of livestream de dienst meebeleven, van harte welkom in deze eredienst. Deze morgen gaat ons voor professor A. Baars, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De schriftlezing deze morgen is uit Ezechiël 34, de versen 1 tot en met 16, en uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 10. Thema van de preek luidt de goede herder. Volgende week zondag 15 november zijn 's morgens wijk 2 uitgenodigd, in de middagdienst wijk 3. De reserveringsmogelijkheid hiervoor kunt u, zoals we inmiddels gewend zijn, op vrijdagavond verwachten via de mail. De kerstcommissie vraagt u om zo spoedig mogelijk en uiterlijk 16 november de kinderboekjes te bestellen. Op het moment van schrijven is nog maar een derde van de bestellingen binnen. Meer informatie vindt u op de zondagsbrief. Mededelingen namens de kerkraad. Deze week zal de herdenking plaatsvinden van de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in heel Duitsland Joden aangevallen en hun bezittingen ontnomen of verbrand. Het was het begin van de vreselijke vervolging en vernietiging van het Joodse volk in de oorlogsjaren. Deze herdenking, die samenvalt in het jaar waarin we herdenken 75 jaar bevrijd te zijn, is voor de gezamenlijke kerken in Nederland reden om schuld te belijden naar het Joodse volk. Het is een schuld van nalatigheid, omdat de Nederlandse kerken door een afstandelijke houding niet deden wat ze hadden kunnen doen om het Joodse volk te helpen. In de morgendienst van volgende week zondag, 15 november, zal hier niet alleen in prediking en gebed aandacht aan worden geschonken, maar er zal ook een schuldbelijdenis worden voorgelezen, die opgesteld is door de gezamenlijke kerken. In het paneelcontact dat deze week zal verschijnen, kunt u hierover een uitgebreide toelichting vinden. In deze dienst zijn er een drietal collecten. De eerste collecte bestemd voor de kerk. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen, met name het diaconaat. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. De voorzang, de schoolpsalm, is psalm 135, vers 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord van zijn kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu Psalm 101, 2 en 4. Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Er zijn twee schriftlezingen. De oudtestamentische lezing is uit Ezechiël 34, vers 1 tot en met 16. En de nieuwtestamentische lezing, waar ook de tekst voor de prediking te vinden is, is uit Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Dus Ezechiël 34, 1 tot en met 16 en Lucas 15, 1 tot en met 10. Maar we luisteren eerst naar de wet van de Heere en zingen aansluitend Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Ezechiël 34. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders. Zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Zij zijn overal verspreid zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zowaar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar. Omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf gewijd hebben en mijn schapen niet gewijd hebben, daarom, herders, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hun ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Zij zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En dan gaan we nu naar Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steek niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgen. Tekst voor de prediking vindt u in de tweede schriftlezing, zoals gezegd, namelijk de versen 4 tot en met 7. En ik lees de tekst nog eenmaal. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er een van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Tot zover de tekst voor de prediking. Wij willen nu eerst de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en willen in de dankzegging doen voor zuster A.H. Verhoef, Klemstraat 16, wijk 4, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en met wie het naar omstandigheden goed gaat. En ook dankzegging voor zuster A. Monteban Verwij, die na een periode van revalidatie teruggekeerd is naar huis. Willen wij samen bidden. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij buigen ons neer in aanbidding voor u. Want u bent groot en verheven, woont te midden van de lofzangen van de engelen en van hen die in het geloof zijn gestorven. U regeert in volmaakte wijsheid, reinheid, heiligheid, rechtvaardigheid, genade, geduld en ontferming. En wij zijn hier op aarde samengekomen in een dienst. Onze dienst, ook onze eredienst, kunnen we niet vergelijken met de hemelse eredienst, de liturgie die in de hemelen gevierd wordt. Allereerst omdat wij zondige mensen zijn, die een hart wat zondigt meegebracht hebben de kerk in. Die, als we terugdenken ook aan deze week en aan ons leven, moeten belijden: treed niet in het gericht met ons Heere, want niemand van ons zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn als we naar onszelf kijken. Dan getuigt de zonde tegen ons en klaagt ons aan. Geef dat we dat beseffen en dat ook oprecht, eenvoudig, gemeend voor u mogen belijden. Maar we smeken ook om de genade van de Heere Jezus Christus, de grote herder van de kudde, hij die zichzelf de goede herder genoemd heeft en dat in alles bewezen heeft en nog bewijst: u bent de volmaakte herder. U hebt uw leven gegeven voor de schapen, het bloed van de verzoening. Heere, we pleiten op de kracht van dat dierbare bloed van u, of u ons als zondige mensen in deze dienst en in ons leven wilt aanzien in dat bloed dat betere dingen zegt, spreekt dan het bloed van Abel, de eerste martelaar van de kerk. We smeken u, Heere, wil u ook op grond van het bloed en de verdiensten van de Heere Jezus Christus het woord laten verkondigen, het evangelie van vrije genade, het evangelie van de zoekende herder die het verlorene zoekt en dat in elke kerkdienst wil laten zien. wil u ook ons opzoeken, zoals we hier met een klein getal zijn samengekomen, maar wil u ook zijn met allen die via de media met deze dienst verbonden zijn en thuis luisteren, kijken en luisteren. U kunt ook die middelen gebruiken, Heere. En wij danken u dat in deze benauwende tijden deze middelen er zijn. Wil u ze zegenen, het woord zegenen, thuis, in de huiskamers en ook hier in de kerk. En wil u geven dat we allemaal iets van mogen merken, dat het evangelie is van de zoekende herder, die het verlorene zoekt. O, laten we het beseffen, wat dat betekent, verloren te zijn. Laten we het beseffen wat het betekent dat wij die zoekende herder nodig hebben. En wil u ook laten zien wat dat zoeken betekent. Dat u alles vergeet om dat ene verloren schaap te zoeken. Zo hebt u in de weg die u gegaan bent van lijden en sterven, uzelf vergeten. Om verloren zondaren te redden van het eeuwige verderf. Heere, wat een wonder. Wij erkennen en prijzen uw naam daarvoor. Maar bidden ook, wil u geven dat we er iets van zien, voor het eerst of ook opnieuw. We bidden u voor heel de gemeente. Wil u in deze tijd, waarin alle dingen anders zijn in het gemeentelijke leven, door de maatregelen en ten diepste door de crisis van het coronavirus, wil u als de grote herder naar de gemeente vragen. De broeders van de kerkenraad, onze broeder van de Ree, die predikant mag zijn van de gemeente, zullen het allemaal weten en ook allemaal van tijd tot tijd zeggen. De herderlijke zorg is een stuk moeilijker geworden. We moeten afstand houden. En dat staat haaks op herderlijke zorg. We kunnen alleen telefonisch naar de schapen vragen. En vragen hoe het met hen gaat. Heren, wij zien op u, de grote herder, de volmaakte herder. Wil u ook in deze verwarde tijden, als veel schapen eenzaam zijn, zich soms ook eenzaam en misschien wel verloren voelen, wil u zelf naar uw schapen vragen en het verlorene zoeken, het zwakke versterken, het gewonde genezen, tot ons hart spreken, ook als we oud zijn en misschien wel bang, eenzaam, niemand lijkt zich om ons te bekommeren. Wees u nabij. Zegen u ook allen die bijzondere noden hebben. We denken aan zieken. Aan mensen die vrezen voor het virus of voor andere ziekten. Onder behandelingen zijn. Heren, wees u er nabij. Denk u aan weduwen, weduwnaars. Aan hen die een kind, een volwassen zoon of misschien een heel klein kindje ten grave moesten dragen. Wil u hen nabij zijn in hun rouw en verdriet? Wees u met de gezinnen, de jonge mensen, de kinderen. De tijden zijn zo vreemd, ook wanneer ze naar school gaan en wanneer ze opleidingen volgen, zeker de hogere opleidingen. Het is allemaal via de media dat ze onderwijs krijgen, met alle gevolgen van dien. Wees u hen nabij en zoek u ook hen op. Als de grote herder die precies weet wat schapen, ook jonge schapen, lammeren nodig hebben. Zegen u allen die verborgen noden en pijn hebben. U weet, Heere, van het verborgen kruis in het leven van sommigen van ons, misschien wel van meer van ons dan wij weten en denken. Wil u ook, wanneer we een verborgen kruis dragen, zeer nabij zijn. ons opzoeken. En ons met de wonden in ons hart en in ons leven, of met de littekens daarvan, genadig genezen. We mogen uw naam ook danken dat zuster Verhoef thuisgekomen is uit het ziekenhuis en dat het redelijk goed met haar gaat naar omstandigheden. We bidden u, geef de dank in haar hart, maar laat het ook zo zijn dat ze verder gesterkt en geholpen mag worden door u. Wees u haar in alle omstandigheden nabij. We danken u ook voor zuster Monteban Verwij, die na een periode van revalidatie terugkeerde naar huis. Wil ook haar verder herstel geven en gedenken. U weet ook wat ze nodig heeft. Denk u aan haar, lichamelijk, maar ook geestelijk. Wil u zo bij ons allen zijn? Wil u de mond van uw dienaar openen en zijn hart openen, dat hij de woorden spreken mag van u? Geef dat we op geen enkele manier van afwijken, Heere, geen fractie van een millimeter, maar alleen uw woord verkondigen. Maar dat het ook verkondigd mag worden in betoning van geest en van kracht. Wil u er naar uw belofte in meekomen, met de werking van uw Heilige Geest? Wil u ook de harten van hoorders openen, dat we luisteren mogen, aandachtig luisteren mogen. Maar laat er meer zijn dan alleen maar aandachtig luisteren. Laten we de woorden in mogen drinken, als woorden van u. Heere, laat het water van het leven, van het levende woord, vallen op de dorre akkers van onze harten. We vragen het. Niet om iets van onszelf, want wij kunnen niets aan u voorleggen van verdiensten of waardigheid, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen nu, gemeente, ter inleiding op de prediking ook Psalm 80, vers 1, 9 en 11. 80, 1, 9 en 11. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het eerste vers van Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers. Geliefde gemeente, vroeger zag je in de woningen, voornamelijk van ouderen, nog wel eens zo'n schilderijtje hangen. Schilderijtje van een herder met zijn staf en zijn schapen. Vaak had dat ook een beetje een zinnebeeldige strekking. Het verwees naar de goede herder. Maar als je daar grondig en goed naar keek, dan zag je alles ademt rust en vrede. Schapen met hun zachte vacht, schoon in het licht van de zon. En de herder, och, hij liep zomaar langzaam langs de schapen heen. Veel leek hij niet te doen te hebben. En misschien hebt u die indruk ook wel als u met de kinderen bij een schaapskooi gekomen bent. In de afgelopen periode zal dat moeilijk geweest zijn misschien, maar regelmatig komen ouders met de kinderen toch ergens wel bij een schaapskooi, de Ginkelse Hei, om maar iets te noemen. Ja, dan lijkt het er ook op alsof het een toeristische attractie is. Iets moois, iets fijns. Maar als u echt met een herder door zou praten, en zeker kijkt naar het herdersleven in de periode waarin de Bijbel tot stand kwam, dan zou u wel weten dat het schijn is die bedriegt. Een herder in de oudtestamentische tijd en ook in de nieuwtestamentische periode, die had grote verantwoordelijkheden. Hij moest voor de kudde zorgen, de kudde beschermen tegen dieren, roofdieren van buiten of rovers in de woestijn die naar eten zochten. En bovendien, en dat was het lastigste soms, schapen zijn niet de meest gemakkelijke dieren. Ze dwalen gauw weg. Net zoals we zongen uit Psalm 119 na de wetslezing. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. En over de goede herder, de Heer Jezus, die zo'n weggelopen schaap, een verloren schaap, zoekt, gaat het in onze tekst. Thema van de preek is de goede herder. Twee elementen. Vergeet zichzelf als hij het verlorene zoekt. En verheugt zichzelf als hij het verlorene vindt. De goede herder. Vergeet zichzelf als hij het verlorene zoekt en verheugt zich als hij het verlorene vindt. Deze gelijkenis staat in een heel duidelijk verband. Midden in het Lucas-evangelie. Ook dat is niet zonder reden. Lucas was een ontwikkeld man die het mooiste Grieks schrijft in heel het Nieuwe Testament, wanneer je het puur als taal bekijkt. Die ook in zijn eerste boek, het evangelie, en in het tweede boek, het boek Handelingen, alles opbouwt volgens de heersende literaire gewoonten van die tijd. En dus iets wat in het midden van het Lucas-evangelie staat, dat is niet zonder betekenis. Lucas wil in deze drielinggelijkenis, want het gaat om een drielinggelijkenis, de goede herder en het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, het hart van het heilswerk van de Heere Jezus Christus schetsen. Hij is gekomen. Dat heeft de Heere Jezus zelf gezegd in Lucas 19. Om te zoeken en zalig te maken, te zoeken en te behouden wat verloren was. Dat is zijn eigenlijke werk. Als herder. Maar niet alleen het feit dat het in het centrum van het Lucas-evangelie staat is van belang. En dat het 3 keer in een gelijkenis wordt onderstreept, dat zoeken van de herder en van de vrouw, en ten diepste ook van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Nee, de inleiding is ook van betekenis. Het staat hier aan het begin in het eerste vers: tollenaars en zondaars kwamen bij hem om hem te horen. En de schriftgeleerden en de fariseeën morden onder elkander. En zeiden: deze ontvangt zondaars en eet met hen. Tollenaars en zondaars. Bij het woord zondaars moet u niet algemeen denken aan zondaren zoals wij allemaal zondaren zijn. En dat soms ook zeggen, dat is natuurlijk waar. Dat laat de Bijbel heel duidelijk zien en dat is erg genoeg. Maar tollenaren en zondaren, dat is een vaste combinatie van woorden. De tollenaren, dat waren de belastingpachters namens het Romeinse Rijk die de belasting inden. En meestal wezen de Romeinen daarvoor mensen uit de plaatselijke bevolking aan. Tollenaars waren dus in Israël Joden. En dan vroegen ze een bepaald bedrag aan die tollenaar, maar ze mochten ook meer vragen, want ze moesten uiteindelijk toch ook zelf in hun levensonderhoud voorzien, niet die tollenaars. Alleen vroegen die tollenaars veel. 1/3 was voor hen. Bekende regel onder de tollenaars was deze: 2 voor Caesar, 1 voor mezelf. Nou, dat waren grote bedragen. Daarom waren ze gehaat. Maar ook omdat ze de vijand van het volk van God, van Israël, dienden, waren ze gehaat. Uit de synagoge gebannen. Ze mochten niet samenkomen met het volk van Israël. Ze golden als heidenen of erger dan heidenen. En het woord zondaar in de mond van de fariseeën en de schriftgeleerden had ook zo'n negatieve klank. Er was een soort driedeling in Israël. Je had de top, fariseeën, schriftgeleerden, priesters. Je had de grote middengroep, dat was de schare die de wet niet kent. Natuurlijk allemaal zondaren, maar typerend was voor hen, dat was de schare die de wetten van Mozes en alle wetsvoorschriften die de fariseeën daarbij verzonnen hadden, niet kende. En dan had je ook nog de laagste klasse. De zondaren. Waartoe ook die tollenaren behoorden. En de hoeren. Dat was alles wat echt niet in de synagoge mocht komen en voor de rechtbank niet mocht getuigen, omdat ze oneerlijk waren, want zondaren hadden gezondigd tegen elk van de geboden van de wet van de Heere die zo even gelezen is. Zware zondaren zou je dus mogen zeggen. En de fariseeën konden dat niet begrijpen. Zij zouden zich met die zondaren, hoeren, tollenaars nooit inlaten. Want als je met hen in contact kwam, aan tafel ging, eten en drinken, dat was in die tijd een intieme vorm van contact, dan werd je door de zonde van die mensen besmet. Nou, en als er iets was wat fariseeën en schriftgeleerden niet wilden, was de besmetting met zonde van zo'n tollenaar of van zo'n zondaar. En deze rabbi, de Heere Jezus, doet dat juist wel. Hij eet met hen en hij drinkt met hen. Hij laat zich besmetten. Bevlekken door hun zonde, deelt brood met hen, drinkt wijn met hen. En dan gaat de Heere Jezus tegen die fariseeën en schriftgeleerden, dat waren de eerste hoorders dus, deze gelijkenis vertellen. En niet zonder reden staat de gelijkenis van de goede herder voorop. Want wat waren die fariseeën en schriftgeleerden? Dat waren de herders van Israël in die tijd. Herder in het Oude Testament, dat is allereerst de koning. Maar ook de dienaren van de koning die als het ware als een soort kabinet het volk regeren. Dat waren de profeten en de priesters. De geestelijke en politieke leidslieden. Dat waren de herders. En die herders, die moesten het beeld tonen van de grote herder van God. Maar we lezen in Ezechiël, de schriftlezing die eerst gelezen is, hoe dat was in de dagen van de profeet Ezechiël. Vlak voor de ballingschap en in de tijd van het begin van de ballingschap. Even voordat de Heere Jezus hier op aarde kwam. Die herders, die weiden de schapen niet. Die herders zochten het verloren niet op. Ze genazen het gewonde schaap niet. Maar ze heersten met hardheid over de kudde. En als de Heere Jezus Christus hier met de eerste gelijkenis begint, zo: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, dan is dat een onthullende en ontdekkende spiegel voor die herders van Israël. Die mopperende, in de Statenvertaling staat dat prachtige oude woord, murmurerende, je hoort het in het woord terug, hè? Murmureren, het brommen, het mopperen. Je kon niet goed verstaan wat ze zeiden, maar het was wel duidelijk wat de inhoud van hun woorden was. Hij confronteert de herders van Israël met hun gebreken. Hij houdt ze een herderspiegel voor, zouden we kunnen zeggen. Hoe herders zouden moeten zijn. Ja, en zo wordt de gelijkenis een spiegel voor fariseeën, schriftgeleerden. Ook een spiegel voor mensen die in de kerk een ambt bekleden. De herders dominees, de herders diakenen, de herders ouderlingen. Hoe zijn wij herder? En dan wisten die fariseeën en schriftgeleerden natuurlijk de inhoud van de profetie van Ezechiël. Misschien dat niet iedereen het even scherp op zijn geestelijk netvlies had, maar de meesten wel. En ze hebben het gevoeld. De Heere Jezus laat ons zien wat eigenlijk onze taak is. Niet neerkijken op de zondaren en de tollenaren en ook zelfs op de scharen die de wet niet kent. Maar ze zoeken, ze leiden, ze onderwijzen. Herderlijke pastorale zorg. En dan tekent hij in die herder, die goede herder, zichzelf. Als een herder die 100 schapen heeft. Dat aantal is betrekkelijk willekeurig. Daar moeten we ook niet erg veel diepe gedachten achter zoeken, zoals in de oude kerk wel gebeurd is. Het is een flink aantal. Dat is de bedoeling. Meer niet. En één van die schapen is er niet. Waarschijnlijk heeft die herder aan het einde van de dag, in de woestijn staat er in de gelijkenis, heeft hij een plek opgezocht. Misschien een plek tussen wat bomen. Misschien een plek vlakbij een rotswand. In elk geval een plek waar hij een stukje veiligheid kon verwachten. Hij heeft die schapen daar samengebracht en zoals gebruikelijk is hij die schapen gaan tellen. En hij kent al die schapen bij namen, zoals soms een boer ook de koeien namen geeft of zijn vee namen geeft. Hé, dat ene schaap is er niet. 99 zijn er, maar dat ene niet. En wat doet die herder? Hij laat waarschijnlijk die 99 achter onder de hoede van een van zijn bedienden of van een herdersjongen of misschien een collega herder. In elk geval mag je niet vanuitgaan dat hij die 99 helemaal onverzorgd in de woestijn achterlaat. Dan lees je te veel in de gelijkenis. Maar hij gaat zoeken. Waar gaat hij heen? Hij gaat de paden langs die hij die dag met heel zijn kudde is gegaan. En op die paden gaat hij soms naar links en soms naar rechts als er een ravijn is waar dat schaap in terecht zou kunnen komen, dan kijkt hij daarin. Als er struiken zijn, doornstruiken, dan zoekt hij daarin. Misschien trekt hij de doornstruiken wel open en schramt hij zijn handen. Mogelijk is het daarin verstrikt geraakt. Hij is de zoekende herder. En hij ontziet zichzelf niet. Als hij in het ravijn moet afdalen, ook al liggen er losse stenen, is het donker geworden, weet hij niet precies of hij zijn voeten wel goed neerzet. Hij daalt af in het ravijn. Als hij, zoals gezegd, de doornstruiken openlegt, hij schramt zich aan de doornen. Hij zoekt het schaap. Beeld van zijn zoekende zondaarsliefde. Waarbij hij niets van zichzelf voorop stelt. Hij heeft maar één ding in zijn hart. Het verloren schaap moet gevonden worden. En uiteindelijk vindt hij het. Hij trekt het los uit de doornstruiken. Of hij haalt het op uit een kloof waar het ingevallen is. En aanmächtig ligt te blaten, angstig. Niets meer kan. Hij vindt het en legt het op zijn schouders. Eigenlijk toch wel een heel aangrijpend beeld. Ontroerend beeld ook, wat diep in het getuigenis van de schriften ligt. Waar is het een beeld van? Nee, niet alleen van de mensen die de fariseeën zondaar noemen. Of tollenaar, of misschien nog met andere erge woorden. Het is het beeld van alle zondaren. Want het verloren schaap is niet alleen de zondaren en de tollenaren met wie de Heere Jezus eet en drinkt, dat zijn ook de fariseeën. Alleen weten ze het niet. Beschouwen ze zichzelf helemaal niet zo. Dat is een van de erge dingen van het zondaar zijn. Van ons zondaar zijn. Dat zonde ook geestelijke blindheid met zich meebrengt. We zien het niet dat we zondaar zijn. Wij moeten daaraan ontdekt worden. Het moet voor ons gaan oplichten. In de 19e eeuw verscheen er een heel klein boekje voor catechisaties van een vroeger heel bekende predikant, dominee Ledeboer. Vragen voor kleine kinderen. Die moesten de kleine kinderen leren, een stuk of 20, 30 vragen. Heel eenvoudig. Heel kort. Een van die vragen, die gaat zo. Wat is je grootste ellende? Antwoord, dat ik mijn ellende niet ken. Daar heb je het precies, trefzeker. Blind. Voor onze blindheid. Voor onze zonde. Dat waren de fariseeën. Geldt het misschien ook van u? Als dat zo is, bij jou of bij u, dat u blind bent voor wat het betekent zondaar te zijn, buiten God te leven, zonder de Heere te leven. Wat is er dringend nodig dat je ogen opengaan? Dat God door zijn woord en door zijn geest je laat zien wie je bent. Verloren. En dan zegt het Bijbelse woord verloren ook in onze gelijkenis en in de mond van de Heere Jezus heel treffend wat een verloren zondaar nou eigenlijk is. Verloren, dat betekent letterlijk vertaald uit het Grieks iemand die rijp is voor de ondergang. Kijk maar naar dat schaap. Als die herder niet was gekomen in die kloof en dat schaap had opgeraapt, als hij hem niet losgemaakt had uit de doornstruiken of waar het ook was, dan was het een makkelijke prooi geweest voor het roofgedierte. Verloren. Ten dode opgeschreven. Ten dode opgeschreven. Ja, je aarzelt om dat te zeggen. Maar het is niet de minder waarheid van het woord van God. Zo zijn we. Als gevallen mensen. Maar wat een genade dat er een zoekende herder is. Een zoekende herder die in de tijd van zijn leven hier op aarde letterlijk het verlorene zocht, het opzocht. Met hen at en dronk. Maar die herder zoekt nog. Nee, niet zichtbaar. Hij is niet meer op deze aarde in een zichtbare menselijke gestalte. Hij is in de hemel. Dat weten we vanaf de hemelvaartsdag, is Jezus niet meer zichtbaar op deze wereld. Maar onze catechismus zegt het zo heel mooi, hè, als het gaat over de hemelvaart. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is onzichtbaar, aanwezig op deze wereld. En vooral onzichtbaar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Zichtbaar wanneer het woord geopend wordt en wanneer wij de Bijbel lezen. En misschien met de behulp van een dagboek of een goed, stevig, geestelijk boek. De woorden lezen en heel in het bijzonder in de kerkdienst. De kerkdienst is de werkvloer van de Heilige Geest, zeggen we vaak. Je mag ook zeggen, de kerkdienst is de werkvloer van de zoekende herder. Hij zoekt het verlorene. Elke keer als het woord in al zijn scherpte gepreekt wordt en je ontmaskert en je laat zien wat zonde is en schuld voor God is. Maar ook als liefelijk de nodiging klinkt, komt allen tot mij, vermoeid en beladen als je bent, en ik zal je rust geven. Hebben we zo wel eens in de kerk gezeten? Of misschien wel heel veel in de kerk gezeten? Dat we het merkten. Hij zoekt. De woorden troffen doel. De woorden raakten ons hart. De woorden toonde ons wie we zijn en wie we blijven, misschien aan de hand van een hele concrete zonde waar we aan verslingerd zijn. De woorden zeiden waar genade te vinden is. En dat die genade vrij is, dat wil zeggen dat het om niet wordt aangeboden. Zo als de evangelist van het Oude Testament het zegt, Jesaja. Koopt zonder prijs en zonder geld vrije genade. Hij zoekt. Wat is het erg? Als je onder de woorden van de zoekende herder onverschillig zou blijven. Geestelijk in slaap zou blijven. En je niet wakker laat schudden door de ernst en de liefde die in de prediking van zijn woorden doorklinkt. Dan is het klemmende woord, het woord wat ook onder deze drie gelijkenissen ligt, bekeert u. Want het gaat erom dat dat schaap terugkeert, zegt dit eerste gedeelte. Dat die penning terugkomt. En dat die verloren zoon terugkeert naar het huis van zijn vader. En dat woord terugkeren is in het Bijbelse spraakgebruik hetzelfde als het woord bekering. De zoekende zaligmaker, de goede herder, zoekt het verlorene om ze te bekeren. En daarom roept hij in zijn prediking telkens weer op, bekeert u. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Laten we die roepstem niet naast ons neerleggen. Maar zoeken. Om hem te vinden. De zoekende herder. Ja, die herder die neemt het schaap. Hij vindt het. En hij vergeet alles om zich heen. Eén doel, dat schaap vinden. Daar zit nog een klein trekje in waar ik alleen maar in het voorbijgaan op kan wijzen. Dit, dat de Heere Jezus tijdens zijn aardse leven zichzelf vergeten heeft. Zich ontledigd heeft, noemt de apostel Paulus dat in Filippenzen 2. Alles afgelegd heeft. Zijn heerlijkheid afgelegd. Toen hij naar deze wereld kwam en als een klein kindje in de kribben gelegd werd. De vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neer moet leggen. Hij heeft pijn geleden, dorst gehad. Hij heeft de walm van de zonde overal waar hij kwam ingeademd. En uiteindelijk is dat lijden, want zijn leven was lijden. Uiteindelijk is dat geëindigd in het grote lijden. Om zondaren zalig te maken, heeft hij zichzelf vernietigd, ontledigd, zegt diezelfde apostel Paulus in hetzelfde hoofdstuk. Alles afgelegd, zichzelf vergeten. Tot in de helse pijn en smarten, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hebben hem zo nodig gekregen. Hebben hem zo lief gekregen. Als de goede herder. Weet u, als de Heere Jezus zichzelf de goede herder noemt in Johannes 10, dan staat er letterlijk in het Grieks: ik ben de schone herder. Ik ken geen vertaling die het zo vertaalt. Maar het staat er wel. Schone herder. Dat betekent de volmaakte herder. De herder die geen gebrek. De herder die enkel liefde is. De herder die zichzelf vergeet. Tot in de dood. De dood aan het kruis. En dat krijgt steeds meer betekenis als je de Heere mag kennen door bekering en geloof. We zeggen het wel eens in onze kringen, weet u. Ja, het gaat in de prediking, dominee, om een rijke Christus en een arme zondaar, dat is waar. En als we het nog een beetje beter willen zeggen, dan zeggen we het gaat om een rijke Christus en een arme zondaar en hoe die twee bij elkaar komen. En ook dat is waar. Maar wat is nou de rijkdom van de Heere Jezus? Weet u hoe een kind van God in zijn armoede, in zijn verwondingen, als een verloren schaap de Heere Jezus vooral lief gaat krijgen? Als de vernederde koning. Dat prachtige diepe woord van de apostel in 2 Korinthe 8, 9e vers. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Zichzelf vergeten, arm geworden, om als de arme, bebloede, lijdende zaligmaker zondaren te behouden. Die herder gaat terug. En hij neemt het schaap op zijn schouders. En hij is verblijd, staat er. Denkt u het zich eens even in. Hij neemt dat schaap op zijn schouders. Dat schaap is uitgeput. Dat kan niet meer. Ook van de spanningen. Het is niet helemaal zeker in hoeverre er psychisch leven in een dier is. Maar er is zeker een vorm van psychisch leven in een dier. Dat heeft het onderzoek van de laatste tientallen jaren wel uitgewezen. Een dier kan angstig zijn, een dier kan blij zijn, uitgeput zijn, ook innerlijk uitgeput zijn. Nou, dat schaap is uitgeput. Hij pakt het met de ene hand twee poten en de andere hand twee poten en hij legt het om zijn nek. En hij trekt die poten naar beneden, zodat hij makkelijker kan lopen. En dat schaap, het kopje van dat schaap, dat gaat heen en weer op de voetstappen van de herder op zijn rug. Wat ziet dat schaap? Als de herder hem terugbrengt. Al de dwaalwegen die hij zelf is ingeslagen. Want die herder heeft hem van de plek gehaald waar hij door eigen dwaasheid en dwaalziekte terechtgekomen is. Ja, wat kun je dat naar je toe krijgen als de herder je terugbrengt, voor het eerst of ook opnieuw? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Heere, wat hebt u een moeite moeten doen om mij te zoeken, om mij te redden. En wat moet u nog steeds moeite doen om mij vast te houden, op het rechte pad te houden. wel eens gebeurd in je leven? Dat je de dwaalwegen van je hart terugkreeg. En dat je aan de ene kant beleed, Heere, wat heb ik toch een dwars, onwillig hart. Wat is het waar als Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En aan de andere kant verwondering. Hij is al die dwaalwegen opgegaan om mij te zoeken. Ja, dan komt er ook iets van vreugde in je hart. En vreugde is een woord wat in heel het Lucas-evangelie een geweldige rol speelt. Het begint met vreugde, de engelenzang. En het eindigt met vreugde. De discipelen die zich verheugden toen de Heere Jezus ten hemel gevaren was. En met vreugde de komst van de Heilige Geest inwachten. Hier gaat het over de vreugde in het hart van de Heiland. En ik kom terug. En hij zegt tegen zijn kennissen en zijn vrienden, misschien zijn familie, dan verspringt het beeld van de gelijkenis ineens. Want in het begin zegt Lucas, en die heeft het opgetekend uit de mond van de discipelen die het Heere Jezus hebben horen zeggen. In het begin zegt Lucas, hij liet ze achter in de woestijn. Maar nu blijkt dat hij terugkeert naar de schaapskooi, vlakbij zijn eigen woning waarschijnlijk, en in een klein dorpje of waar dan ook. En hij roept zijn buren en zegt, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Wat is vreugde in het hart van de Heere Jezus? Die alle menselijke emoties gekend heeft toen hij hier op aarde was. Verdriet, pijn, woede, toorn, maar ook vreugde. Vreugde over zondaren die zich bekeren. Daar denken we toch wel aan. Als we in gesprek raken met mensen die van de Bijbel en van de leer van de Schriften niks weten. Heere, geef u een open deur om te spreken. Want het is toch tot vreugde van u, als u vruchten ziet op uw middelaarswerk. Dat is de hoogte van de prediking van het evangelie en van het evangelisatiewerk ook. Daarin daalt de vreugde van Christus af, als hij ziet dat zondaren zich bekeren. En als jij je bekeert en als u tot verandering komt, of als u in de dagelijkse bekering steeds meer met hem leert wandelen, dan is dat tot vreugde van de Heere Jezus Christus. En dat gaat nog verder, want de tekst zegt dat hij tot zijn vrienden en kennissen en familieleden zegt, wees blij met mij, want mijn schaap was verloren. Rijp voor de ondergang. En het is gevonden. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Laten we met het laatste beginnen. Wat bedoelt de Heere Jezus nou met die 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben? Is het zo dat de Heere Jezus blij is over 99 mensen, het getal wordt hier genoemd, die de bekering niet nodig hebben? Nee, de Heere Jezus is helemaal niet blij over mensen die de bekering niet nodig hebben, zoals die fariseeën en die schriftgeleerden. Dit is eigenlijk een uitdrukking die je alleen vanuit het Hebreeuwse denken kan begrijpen. Het staat er zo, meer dan over 99. Maar de bedoeling is, de Heere Jezus is verblijd over elk schaap dat verloren is en is gevonden. Maar niet over 99 schapen die de bekering niet nodig hebben. Dat geeft ook geen blijdschap in de hemel. Als u, als jij, of u nu hier in de kerk zit of thuis zit, alleen of met uw gezin, als u de bekering niet nodig hebt. De eerste bekering en de dagelijkse bekering, het hoort er allemaal bij. Dan verheugen de hemelen zich niet over u of over jou. Dan ben je, zegt de apostel, nog in je zonde. En dan dringt deze prachtige gelijkenis er als een scherpe prediking op aan. Blijf zo niet doorleven. Want je komt om als een verloren schaap door eigen schuld. Maar zoek de herder, zoals we het zongen met die weinig bekende, maar hele mooie psalm. Getrouwe herder, breng ons weer. Bezoek ons, toon ons het liefelijk licht van uw gunstrijk aangezicht. Nee, die 99, daar is geen vreugde over in de hemel. En dan nog een stapje verder. Wat betekent het? Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar, over elke zondaar. Over 1, 2, 3, 10 zondaren die zich bekeren. Ja, dat wordt duidelijk als we even verder lezen. In het slot van de gelijkenis van de verloren penning. Ik zeg u, er is blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Dat wordt vaak heel snel gelezen. Hè? Ja, de engelen zullen zich verblijden over een zondaar die zich bekeert, dat geloof ik ook. Ik geloof dat de kinderen God, zoals ze in het boek Job genoemd worden, engelen, dat ze juichen bij het toebrengen van iedere zondaar die zich bekeert. En van het herstel van een kind van God die in zonde gevallen is, die zich bekeert. Maar dat gaat veel dieper als u het 10e vers leest. Voor de engelen Gods. Dat is een aanduiding van plaats. U zit hier in de kerk voor mij. Zo moet u het lezen. Wie staat er? Ik moet zeggen, wie zit er voor de engelen Gods? Op zijn troon. God zelf. Er zal blijdschap zijn in het hart van de drie-enige God. Dat bedoelt de teksten zeggen, voor de engelen, en de engelen zullen daarin delen, maar vooral bij God. Blijdschap, als de kerk bloeit hier op aarde, als de kerk geestelijk herleeft, als zondaren zich bekeren, zondaren die jaar en dag in de kerk gezeten hebben, maar ook zondaren toegebracht worden van buiten. Die misschien wel letterlijk in grote zonde geleefd hebben. De hemelen verblijden zich, omdat de drie-enige God zich verblijdt. En dan moet u deze vraag meenemen aan het slot van de preek. Is er blijdschap in de hemel? Is er blijdschap in het hart van de drie-enige God over jou, over u? U zegt misschien ja, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik voel me wel betrokken bij de Heere en bij zijn dienst, maar om te zeggen dat ik een kind van God ben, dat ik bekeerd ben, was dan de opdracht, was dan de roeping van de prediking van het woord? Wend u naar hem en wordt behouden. Zoek de herder, de volmaakte herder, de schone herder, de goede herder. Want als hij komt, brengt hij alles mee. Al de zegeningen en genadige schenken die hij verworven heeft. brengt hij aan een zwakke, tobbende zuster in de gemeente. Die vraagt of ze het echte geloof wel heeft, het geloof mee. De hoop mee. De liefde mee. Het berouw mee. De droefheid over de zonde mee. Al wat u ontbreekt. We leerden dat in onze kinderjaren niet. En de kinderen kennen het ook. Al wat u ontbreekt, schenkt hij. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En zo is hij de goede herder, de volmaakte herder. De herder die zichzelf vergat, maar die zich verheugt in het heil wat hij zelf verworven heeft voor zondaren. En dan zing je met die oude psalm als antwoord. En ik hoop dat u het mag zingen met het geloof, ook al is het maar een zwak vlammetje misschien, met het geloof in uw hart. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, u bent de volmaakte herder. En u zoekt uw schapen op. En dat doet u ook na uw hemelvaart nog. Door en onder en met de prediking van uw woord. O, wil u zo uw woord zegenen. Of we nu thuis zijn, of hier in de kerk. Wil u het zegenen aan ons hart, opdat we uw zoekende liefde mogen zien en mogen bidden, Heere, trek mij met koorden van liefde. Leer mij tot u komen in al mijn leegheid, armoede en verlorenheid, om u alleen als zaligmaker, die verlost van alle zonde en schuld, te leren kennen. En dat hebben we telkens weer nodig, Heere. Zegen zo het woord. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Ondanks de beperkende maatregelen is het toch goed om zondag aan zondag uw woord te horen. En we danken u ervoor. En we belijden het. Want we worden er juist deze maanden aan herinnerd. Misschien hebben we het wel te vanzelfsprekend gevonden. Kerkdiensten, kerkelijk leven. Geef dat we het meer leren waarderen. Als het kostbare geschenk van de zoekende herder. Die in al het werk in de gemeente zichzelf wil laten zien. als degene die het verlorene zoekt. Heere, ga met ons als we de kerk verlaten. Blijf bij ons als we thuis getuigen waren van deze dienst. Geef ons verder een goede zondag en breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Dat bidden we van u om Christus wil. In dankzegging. Amen. Slotzang is Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vooral het zevende vers, zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.